Goedemorgen. Het is eigenlijk best bijzonder dat wij in een land wonen waar we in alle vrijheid het woord van God mogen openen en mogen lezen en van hem mogen spreken en getuigen en zingen. Terwijl we weten, dat hebben we ook gehoord vanmorgen, dat in zoveel landen dat niet kan. Of dat dat moet met gevaar voor eigen leven. Of gevaar om verdrukt te worden en vervolgd te worden. In ons land hebben we de vrijheid om dat wel te doen. Ik moest net aan denken, we wonen in een plaats waar de laatste weken net is besloten dat alle winkels op zondag weer open mogen. En toen dacht ik, ja, de wereld is met andere dingen bezig. Die is daarop gefocust. En wat een voorrecht dat wij andere keuzes mogen maken en dat wij ervoor mogen kiezen om op zondag met het woord van God bezig te zijn. En te luisteren naar zijn stem en naar zijn woord en hem te aanbidden en te lofprijzen. En we leven nog in een land waar dat in alle vrijheid mag en laten we daar gebruik van maken. Het thema van vanmorgen, dat is een boom die vrucht draagt. We hebben daar al van gezongen, er is al van gelezen. En ik wil daarover nog een stukje met u lezen uit het Bijbelboek Genesis. We lezen Genesis hoofdstuk 2. En ik lees u daar vanaf vers 4 tot en met 17. Genesis 2, vers 4 tot 17. Daaraan voorafgaand heeft God alles geschapen. En kwam de Heere God tot zijn rust, al het werk wat hij gedaan heeft. En dan lezen we in Genesis 2, vers 4. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden. Op de dag dat de Heere God aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde, en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de Heere had het niet laten regenen op de aarde. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levende ziel. Ook plantte de Heere God een hof in Eden in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begeerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. De naam van de eerste rivier is Pison. Die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Ook is er balsem, hars en edelsteen, onyx. En de naam van de tweede rivier is Gihon. Die is het die rond heel het land Kush stroomt. En de naam van de derde rivier is Tigris. Die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En dan wil ik met u nog een paar versen lezen uit het Bijbelboek Galaten. Dus nu gaan we bijna helemaal naar de andere kant van de Bijbel. En ik lees met u Galaten hoofdstuk 5, vers 22... tot en met 26. Galaten 5, vanaf vers 22. En dat gaat over de vrucht van de geest. En Paulus zegt tegen de gemeenten in Galatië het volgende. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigen dunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover voor dit moment de lezing uit het woord van God. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten in ons midden misschien, en misschien kijkt u thuis of op een andere plek of op een ander tijdstip deze dienst. Het thema waar wij over na willen denken is een boom die vrucht draagt. En daarvoor heb ik dit stukje met u gelezen. En het woord van God, de Bijbel, begint met de woorden: God schiep de hemel en de aarde. Genesis 1, vers 1. Dat betekent, dat is overduidelijk, zoals dat hier staat, die hemel en die aarde, die zijn niet uit zichzelf ontstaan. Dat is niet zomaar vanzelf gebeurd. Dat was geen toeval. Maar er was en er is een grote, almachtige, alwetende God. En die maakte de hemel en de aarde uit niets. Hij maakte iets uit niets. Hij formeerde, zegt het woord van God. En hij formeerde de hemel en de aarde, de hemel, het uitspansel wat we zien. En hij heeft niet alleen dat gedaan, maar hij heeft alles benoemd. Hij heeft alles zorgvuldig geschapen. Hij heeft alles zelf bedacht. En hij heeft alles een plek gegeven. En daar zat een plan achter. Daar zat een gedachte achter. Want we hebben een God vol wijsheid en kennis die dat allemaal bedacht heeft. Zoals geen mens in staat was om dat te bedenken. Laat staan te maken. God schiep de hemel en de aarde. En dat is geweldig belangrijk dat dat daar zo staat. Want weet u, dat betekent dat die hemel en die aarde en alles wat God daarop heeft geschapen, dat dat geen toevalsproduct is. Dat dat niet allemaal toevallig zomaar is ontstaan. Die hele schepping niet. En zeker de mens niet. Als dat wel zo was, als wij het product van toeval, van tijd en toeval zouden zijn, dan had ons leven geen zin. Dan waren wij ook maar toeval. Dan had ons leven geen inhoud. Dan had ons leven geen waarde. En dan had ons leven geen doel. Dan was het allemaal zinloos geweest. Dan was er ook geen heer van de schepping geweest. Dan was er ook niemand geweest die daarboven stond. En dan zou een mens met dat leven maar alles kunnen doen wat hij wil. En veel mensen doen dat en veel mensen denken ook in die richting. Want wat tegenwoordig verkondigd wordt, en dat is al lange tijd natuurlijk zo, dat is: de mens is autonoom, die is zelfstandig, die beslist overal over en die kan en die mag alles. Er is geen God, er is geen Heer, jij bent baas over alles. Maar het woord van God zegt alles, zegt anders. Het woord van God zegt: er is een Heer die alles geschapen heeft en die mij en die jou en die u geschapen heeft. En dat heeft hij niet zomaar gedaan, dat heeft hij met een doel gedaan. Dat heeft hij met een plan gedaan. Hij heeft een doel met ons leven. Hij wil daar iets mee. Nee, we weten uit het woord van God, uit de Bijbel, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus, God was er altijd. God is er altijd. Hij is eeuwig. Hij is zonder begin. Hij is zonder einde. En hij heeft besloten om hemel en aarde te maken uit het niets. We hebben het gelezen in hoofdstuk 2, vers 4. De Heer, op de dag dat de Heere God de aarde en de hemel maakte. God kwam in actie. Er gebeurde iets. De Heere God trad handelend op. Hij had een plan bedacht en hij ging dat uitvoeren en hij maakte hemel en aarde. Hij maakte dat zelf met alles erop en eraan. En hij maakte de mens. En hij maakte u en jou en mij. En hij maakte ons met een plan en met een doel. En hij had dat precies bedacht. Hij had dat precies gedaan. En er staat, we hebben het gelezen, en hij blies de levensadem in onze neus. In ons licht. Hij gaf het leven. Hij is de schepper van het leven. Hij geeft het leven. Hij geeft dat aan u en aan jou en aan mij. Dat is onze God. En weet u, het stopte daar niet. Want het plan van God, dat ging daar verder. Het stopte daar niet zoals hij al de dingen, alles wat hij geschapen heeft, een plek gaf. He, van de sterren en de maan en de zon heeft hij gezegd van nou, die zet ik daar neer, die zet ik daar neer en die zet ik daar neer met een specifiek doel. Dat heeft hij ook met ons gedaan. Hij heeft een plan waarbij hij zegt, ik zet jou, die ik geschapen heb met een doel, die zet ik op die plek neer en ik heb daar een doel mee. Ik ga daarmee aan het werk. Dat is een bewuste daad. We hebben een God die je bewust geschapen heeft. Die je bewust het leven gegeven heeft. Die een plan heeft met ons leven en die een doel heeft. Hij heeft daarover nagedacht. Hij heeft dat zelf gedaan. We hebben gelezen in het woord van God. Hij heeft de mens geplaatst in die hof van Eden. En heeft de mens daar geplaatst met een specifiek doel. Om de aarde te bewerken. Om de schepping te onderhouden. En dat alles tot eer van hem. Want die mens is geschapen tot eer van God. Over die hof van Eden worden een paar hele bijzondere dingen gezegd. En dat zijn dingen die gezegd worden waar een hele diepe betekenis achter zit. Die Hof van Eden, die lag in het Tweestromenland. We hebben dat gelezen tussen de Eufraat en de Tigris. En die Hof van Eden, die werd ook wel het paradijs genoemd. We vinden dat ook in de Bijbel. Dat paradijs is een Persisch woord, dat betekent eigenlijk een ommuurde tuin. Een bijzondere plek in het geheel. Een veilige plek. Dat heeft God geschapen. Een mooie plek met mooie bomen. En dat staat ook, we hebben het gelezen ook. Er waren bomen en die zagen er mooi uit. Die waren goed om te zien en die waren goed om daarvan te eten. Die waren goed om daar kracht van te ontvangen. Er waren twee heel bijzondere bomen. De meest bijzondere boom die genoemd wordt, dat is die boom des levens. En die stond in het midden van de hof van Eden. En de tweede die genoemd wordt, dat was die boom van kennis van goed en kwaad. Dit waren zichtbare, tastbare bomen die daar stonden in die hof van Eden. Bomen zoals we die nu ook zien. Door God geschapen met een specifiek doel. bomen zoals in de hele hof verder ook wel stonden natuurlijk. Dat was geen fantasie. Dit is geen sprookje. Dit is geen beeldspraak of zo. Dit is niet om iets uit te leggen. Nee, zo ging het. Zo heeft de Heere God dat gedaan. En er is geen enkele rationele reden waarom we niet met heel ons hart zouden geloven dat de Heere God alle dingen zo gemaakt heeft. Als je daarnaar kijkt, dan moet je toch zeggen, dat moet iemand gedaan hebben met hoge intelligentie. Dat moet toch een totaal wijs iemand gedaan hebben. Pluk maar eens een bloemetje vanmiddag ergens en kijk er maar eens naar. En denk er maar eens over na. Heeft een mens dat ooit na kunnen maken? Heeft een mens dat ooit kunnen bedenken? Nee, maar wij hebben een God die is almachtig, die is vol van wijsheid, die is vol van kennis, die is van alle eeuwigheden, van alle tijden, en die heeft het gemaakt. Dat klinkt toch logisch? Veel mensen zeggen, nee, dat is allemaal vanzelf ontstaan. Nou, dat is helemaal niet logisch. Want vanzelf ontstaat niks, vanzelf gaat iets alleen maar achteruit. Als je een jaar je huis niet schildert, of 5 jaar of 10 jaar, dan gaat het steeds verder achteruit en op laatst stort het in. God is de schepper van al deze dingen. En we mogen dat met heel ons hart letterlijk geloven. Want wie is de mens? En die horen we veel deze tijd. Wie is de mens die durft te zeggen dat hij het beter weet? Tegen een almachtige, alwetende God. De profeet Jeremia zegt in hoofdstuk 27, vers 5. Dan spreekt hij namens de Heere. Ik heb de aarde en de mens en het gedierte dat op het oppervlak van de aarde is, door mijn grote kracht en door mijn uitgestrekte arm gemaakt, zegt hij. En ik geef ze aan wie het mij goeddunkt. Dat is onze God. Hij heeft met grote kracht, met zijn uitgestrekte arm, de dingen gemaakt. God is onze schepper. God is onze Heer. God is de onderhouder. Zijn daden die we vinden in de Bijbel, in het woord van God, zijn toch eeuwenlang volkomen betrouwbaar gebleken. Hij heeft toch altijd gedaan wat hij gezegd heeft. Hij is toch een volkomen betrouwbare bron voor alle dingen. Hij is betrouwbaar gebleken vanaf Genesis 1, vers 1... tot Openbaringen 22, vers 21. Maar toch wil ik niet alleen met u, met jullie stilstaan bij dat historische aspect van die schepping. Dat is waarheid, maar er is veel meer. Er is ook een geestelijke, er is ook een symbolische betekenis. En dan wil ik met name nog even kijken naar die boom des levens. Want die boom stond daar niet voor niks. Die boom die zegt ons iets. Die zegt iets over de schepper. En die boom des levens die zegt iets over dat plan. Weet u, het is opvallend dat de Bijbel begint in het paradijs, maar ook eindigt met het paradijs. En dat aan het begin die boom des levens genoemd wordt en aan het einde weer. Dan zien we weer die boom des levens in het paradijs staan. Openbaringen 2 vers 7 zegt, wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Er staat niet stond, maar er staat staat. Die boom des levens die in het paradijs bij God staat, die is de bron van leven. Dat wordt bedoeld. Die is de bron van leven. Daar zit leven in. Daar komt leven uit voort. Wie van die boom eet, ontvangt leven. Die heeft leven. Die heeft zelfs het eeuwige leven. Zullen we zo meteen zien in Openbaringen. Weet u, tussen Genesis en Openbaringen zijn grote overeenkomsten en ook best grote contrasten. In Openbaringen gaat het niet over een hof op aarde, maar een hof in de hemel. En een boom in de hemel. Het paradijs van God, waar de zonde niet binnen kan. Het paradijs bij God, waar geen Satan is, waar geen zonde is, waar geen ziekte is en waar geen dood is. Wat misging in Genesis, dat doet God opnieuw in Openbaring. En daar is het volmaakt. Waar de zonde kwam in Genesis, was de zonde en dood overwonnen in Openbaringen. Dat was een overwonnen vijand. Die was totaal verdwenen. Als Paulus spreekt over de opstanding, dan zegt hij in 1 Korinthe 15... de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Die is overwonnen. In Openbaringen 21, vers 4, daar lezen we: God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Weet u, in dat paradijs bij God, in dat paradijs in Openbaring, waar die boom des levens staat, die boom die leven geeft, die boom waarvan gezegd wordt, daar mag je vrij van eten, daar mag je vrij van nemen, die geeft je eeuwig leven, die geeft vrije toegang tot dat eeuwige leven voor een ieder die gelooft. Die boom des levens, die stond in het paradijs in Genesis, die staat in het paradijs bij God, in zijn heerlijkheid en in zijn hemel. Maar er is ook een boom van kennis van goed en kwaad. En die is daar niet meer. Die is, als je Openbaringen leest, is die er niet. Als je Genesis leest, dan worden die twee bomen genoemd. In Openbaring wordt er maar één genoemd. En dat is de boom des levens. En er is geen boom van kennis van goed en kwaad. En weet u waarom? Omdat de zonde er niet meer is. Omdat die is overwonnen. Omdat er geen kwaad meer is. Omdat er geen mogelijkheid meer is om nog te zondigen. Want de zonde is overwonnen door de Heer Jezus Christus. Want, zegt het woord van God op een andere plek, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Daar is een einde aan gekomen. En er is een nieuwe tijd gekomen. Er is een nieuwe heerlijkheid gekomen. Er is volmaaktheid gekomen. De eerste dingen zijn voorbij gekomen. En alles is nieuw geworden. En weet u, onze positie is nu al die van nieuwe mensen. Van wedergeboren mensen. Is nu al van mensen die nieuw leven hebben gekregen. Onze positie is die van een nieuwe schepping. We zijn opnieuw geboren door het werk van de Heer Jezus Christus. En die nieuwe schepping is vrij van zonde. Die nieuwe schepping kent geen zonde. Alle zonde en schuld is weg door het bloed van de Heer Jezus Christus. Wij mogen zeggen, dat is geen arrogantie, dat is geloof. Wij mogen zeggen in geloof, al mijn zonde, al mijn schuld is weg door het werk van de Heer Jezus Christus. Door zijn bloed ben ik gereinigd, ben ik volmaakt, heb ik nieuw leven ontvangen. Zo ziet God ons. Want hij ziet ons, zegt het woord van God, hij ziet ons in de Heer Jezus Christus. En die is volmaakt. En die heeft mijn en jouw zonde en schuld gedragen. En daardoor ziet de Heere God, de Vader, ons als rein en heilig en nieuw en volmaakt. Of met andere woorden, geschikt voor toegang tot zijn heerlijkheid. Want zonder hem kon dat niet. Paulus zegt in Efeze 1, vers 4. Hij, dat is God de Vader, heeft ons voor de grondlegging van de wereld in hem, dat is de Heer Jezus, uitverkoren. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem, dat is God, zouden zijn in de liefde. Heilig, smetteloos, geen vlekje eraan. En Paulus zegt dan, daar heeft God van voor het begin al over nagedacht. Dat plan had hij al bij die schepping. Dat heeft hij toen al bedacht. Dat is toen al mogelijk geworden. Al voor de grondlegging van de wereld zijn wij uitverkoren in de Heer Jezus Christus. Daar snap je niks van, maar God snapt dat wel en hij heeft het gedaan. En dat kun je zelf niet vatten. Maar het woord van God zegt het wel. Zo lief heeft hij ons. Hij heeft ons voor de schepping al uitverkoren. In de Heer Jezus Christus. Toen heeft hij al gezegd, wie tot geloof komt in mijn Zoon, in de Heer Jezus Christus, die geef ik nieuw leven. Die geef ik een smetteloos en heilig leven. En die kan ik smetteloos en heilig voor mij stellen. Wij zijn rein en heilig in hem. Maar we weten ook dat dat in de praktijk soms wel eens wat anders gaat. We weten ook dat we toch nog steeds, we zijn smetteloos en rein voor God. Zo ziet hij ons. Maar in de praktijk zijn we nog steeds in staat om te zondigen. En we doen dat ook. En misschien wel iedere dag. En zelfs na onze bekering. En zelfs na onze doop. Zijn we nog in staat om te zondigen? Zijn we in staat om de zonde te doen? En zijn we nog steeds niet vrij van de zonde? De Heilige Geest die woont in ons. Die is in ons gekomen toen we tot geloof gekomen zijn. Maar die maakt ons ook duidelijk dat we nog zo kwetsbaar zijn voor de zonde. En dat we soms ook struikelen. En weet u, dat tast onze relatie met de Heere God aan. Niet onze positie. Want die is veilig. Onze positie is rein en heilig, smetteloos voor hem. Maar ons leven, daar ontbreekt het nog wel eens wat aan. Dat gaat niet altijd zo goed. En die zonde die ons zo nu en dan zo moeilijk maakt, die beïnvloedt onze relatie met hem. Daarom zegt Johannes in zijn brief dat wij onze zonde moeten belijden. En dat hij ze dan wegneemt. En dat dan de relatie met hem weer goed is, weer goed wordt. Zo werkt dat. Als ik gezondigd heb, mag ik belijden. Dan zegt de Heer weer, nou is het weer goed, dan mag je weer verder. Dan wil ik weer verder met je. Dat gaat niet om ons behoud. Maar dat gaat om onze levenswandel. Weet u, onze relatie met hem is zo kwetsbaar. Dat komt niet door hem, maar dat komt door mij. En dat komt door u en dat komt door jou. Want wij zijn nog zo beïnvloedbaar. Onze relatie met hem is nog zo kwetsbaar. Maar onze positie, die is vast en zeker. Want die is niet afhankelijk van mij. Maar die is afhankelijk van hem. En die is rein en heilig en smetteloos. Omdat ik heb gegeten van de boom des levens. De boom van het leven. En daarom kan ik niet meer zondigen. Want die boom van het leven, die leven geeft, die leven in stand houdt. En als we dat zien, dat die boom van leven, dat die leven geeft en leven in stand houdt, dan moeten we toch denken aan de Heer Jezus Christus. Dan moeten we toch zeggen, Hij is de ware boom van het leven. De Heer Jezus Christus zelf. God liet allerlei bomen groeien in die hof. En er was één boom, die was heel bijzonder en die stak overal bovenuit. En die boom gaf leven. Doet ons dat niet denken aan de Heer Jezus Christus? Hij heeft ons allemaal geschapen. Maar er was één, en dat was zijn zoon. En dat was de Heer Jezus Christus. Dat was de zoon des mensen. En die was heel bijzonder. Want die had leven en die kon leven geven. En die geeft leven aan een ieder die tot hem komt. De boom des levens is de Heer Jezus Christus. En hij heeft overwonnen. En hij heeft ons dat nieuwe leven gegeven. En die boom van kennis van goed en kwaad, die is daar niet meer. Weet u, de geschiedenis van Israël uit Deuteronomium, dan zegt de Heere God tegen het volk Israël, zegt hij, ik hou je het goede en het kwade voor en kies nou maar wie je dienen wilt. Dat is die boom van kennis van goed en kwaad. Maar wie gekozen heeft voor het goed, voor de Heer Jezus Christus, heeft met die boom niet meer te maken. Er was een rivier in die hof van Eden. En die ontsprong in die hof. En die ontsprong daar om de hof te bevochtigen. Om de hof vruchtbaar te maken. En die splitste zich in vier rivieren. En die gaven een stroom van levend water naar de hele omgeving. Een stroom van levend water naar al die andere landen daaromheen. Het accent ligt op de boom des levens. Op de Heer Jezus Christus. Want Hij was degene die leven geeft. En dat doet ons denken aan Hem. En Hij kwam als mens tussen alle andere mensen wonen. En Hij was, ja, Hij was de heilige, Hij was de reine. Hij was zo anders dan al die anderen. En de focus ligt op Hem. De focus in de schepping ligt op de Heer Jezus. De focus in het hele, ja, in het hele geestelijk leven, in het woord van God, ligt op Hem, de Heer Jezus Christus. Hij is de boom die leven geeft, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, die vrucht geeft aan ieder die tot hem komt. De Heer Jezus is gestorven om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigheid. Hij geeft leven. Doordat hij gestorven is, heeft hij ons leven gegeven. Die vrucht van die boom is onze rechtvaardigheid. De vrucht van die boom is onze redding. En weet u, daar bleef het niet bij, want er gebeurde veel meer. Hij, de Heer Jezus Christus, heeft vanuit de hemel de Heilige Geest gezonden. En de Heilige Geest en de Heer Jezus, die passen onlosmakelijk bij elkaar, zoals de boom en het levende water. De Heer Jezus is de boom van het leven. En het levende water, we vinden dat de hele Bijbel door, doet ons denken aan de Heilige Geest. Het gaat om de Heer Jezus. Hij is het middelpunt. En het gaat om zijn werk dat hij volbracht heeft op aarde. En hij heeft zijn geest gegeven om hem te verheerlijken. Als een stroom van levend water. Op aarde. In onszelf. Maar ook door ons heen naar anderen. Dat zegt het woord van God. Water is in de Bijbel een prachtig beeld van de Heilige Geest. Jesaja sprak daar al over. Die zei, want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. En dat betekent, zegt hij erachteraan, ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Openbaringen 22 spreekt over een zuivere rivier van levend water die komt uit de troon van God en van het lam, van de boom des levens. die vrucht draagt op zijn tijd, van maand tot maand. De bron van de rivier is in Openbaringen de troon van God en van het Lam. Dat is de Heer Jezus, die gestorven is, die opgestaan is, die zonde en dood heeft overwonnen. Zo is het werk van de Heer Jezus de grondslag, de basis, de stroom van zegen, van vrucht, waar we nu al van mogen genieten, die nu al naar buiten mag komen, die nu al duidelijk mag worden. De Heer Jezus belooft overwinnaars in de gemeente aan Efeze dat hij hun van die boom te eten zal geven. Dat wordt hier op aarde nog zo beïnvloed door de zonde. Maar dat zal daar bij hem in de heerlijkheid volmaakt zijn. Weet u, daar zullen we ongestoord voor eeuwig kunnen eten van de boom des levens. Wat moet het heerlijk zijn om voor altijd bij hem te zijn. Wat moet het heerlijk zijn om in volmaaktheid altijd bij hem te zijn. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Door het werk wat hij heeft gedaan. Hij heeft de toegang geopend. Hij heeft de deur geopend. Hij heeft gezegd, ik ben de deur en ik ben de weg, de waarheid in het leven. En niemand komt tot de Vader, tot mij. Ik ben de weg tot het leven, zegt de Heer Jezus. Ik ben die boom des levens. Alleen als je van mij eet, ontvang je eeuwig leven. Hij is de deur, hij is de bron. Het gaat om hem. Openbaringen 22, vers 14 zegt: zalig zij die hun gewaden gewassen hebben, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Opdat zij recht mogen hebben. Hoe hebben wij recht op het geboomte des levens? Hoe kunnen we dat ontvangen? Wel, het is genade van de Heer Jezus Christus. Het is genade van God. Dat we voor hem gebogen hebben. Dat we hem aanvaard hebben. Dat we in hem geloven. Nog één dingetje over dat water des levens. Die rivier, die bevochtigde niet alleen de hof, maar dus ook het gebied daaromheen. De hele toenmalige wereld, die werd daardoor gezegend. Wel, zo is het toch ook in geestelijke zin voor ons. Als wij het water des levens hebben ontvangen. Als we tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus. Als wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Dan is dat niet alleen voor onszelf. Dan is dat niet beperkt tot onszelf. Zegt de Heer Jezus zelf niet. In Johannes, het evangelie van Johannes. Wie in mij gelooft. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wie genomen heeft van de boom van het leven, van de Heer Jezus Christus, die wordt een nieuwe schepping. Die ontvangt zijn Heilige Geest. Die Heilige Geest, daar zegt de Heer Jezus van, die wordt een bron van leven in jezelf. Die wordt een bron die je door mag geven, die je door behoort te geven. Dat is de essentie van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Opdat wij een bron van leven zouden zijn voor de mensen, voor de gebieden, voor de landen om ons heen. Opdat zij ook de Heer Jezus Christus zouden leren kennen. We leven in een wereld waar mensen ten dode opgeschreven zijn, zolang ze de Heer Jezus Christus niet kennen. En wij kennen het leven. En wij hebben het leven. En wij kennen de boom van het leven. En wij zijn geroepen om te wijzen op die boom. Bij de Heer Jezus Christus moet je zijn. Hij is de bron van leven. Hij is de boom des levens. Hij geeft leven. Alleen hij en niemand anders. En hij geeft zijn geest die in je stroomt. Tot een bron van levend water. Hij is de bron van leven. En hij mag stromen uit ons binnenste naar de wereld om ons heen. wie gegeten heeft van de boom des levens, die wil de Heer gebruiken in zijn dienst. Die wil hij gebruiken in zijn gemeente. Als wij gegeten hebben van die boom en gedronken hebben van dat water, dan behoort er ook groei te komen in ons leven. Dan behoort dat door te gaan. Dan hoort dat er eruit te spruiten, dan hoort dat naar voren te komen. Dan horen wij ook een bron van zegen voor anderen te zijn. Dan hoort naar voren te komen in ons leven wie de Heer Jezus is. Dan als zij ons zien als kind van God, dan zien zij, dat is de vrucht van de geest, liefde en blijdschap en vrede en langmoedigheid en vriendelijkheid en goedheid en trouw en zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zegt Paulus in Galaten 5. Is dat niet wat de wereld nodig heeft? Is dat niet wat de mensen om ons heen nodig hebben? Dat ze dat ontvangen? En daarvoor moeten ze zijn bij de Heer Jezus Christus. Genesis is niet alleen maar historie. Het is niet alleen maar om ons te vertellen hoe het gebeurd is. Ja, dat is prima. Maar die boom des levens wijst ons op het plan van God. Op de Heer Jezus Christus, waarin alle leven is. Hij is de enige bron. Er is geen leven buiten hem. Wie van een andere bron eet, zal zeker sterven, zegt het woord van God. Wie hoopt op een ander dan de Heer Jezus Christus, zal zeker sterven. Maar, zegt Johannes, ieder die in hem gelooft, die gaat niet verloren, maar die heeft eeuwig leven. Niet die krijgt ter zijner tijd misschien eeuwig leven, niks daarvan, die heeft eeuwig leven. Ieder die in hem gelooft, de Heer Jezus Christus. Dat is de weg die wij mogen gaan. Dat is de weg die wij mogen wijzen voor deze wereld. Dat is de enige hoop voor de wereld waarin wij leven. Dat de mensen er een puinhoop van heeft gemaakt, is voldoende aangetoond. Er is nog maar één weg. En dat is de weg naar de Heer Jezus Christus. Laten we zo getuigen zijn in deze wereld. En laten we bomen zijn die vrucht dragen tot eer van hem en tot redding van mensen. De tijd is kort. De Heer Jezus komt spoedig terug. En laten we zijn woord serieus nemen. En laten we daarmee aan het werk gaan. En laten we ons laten gebruiken door hem tot eer van zijn naam. Wees als een boom die vrucht draagt. Ieder seizoen op zijn tijd. Drink van het levende water. Jezus, de bron voor altijd. Amen.